Goedemorgen. Het is hier prachtig weer en we zijn op een prachtige plek. En ik ga lezen uit Johannes 20. Dat had u wel kunnen raden, want ik ga het hebben over een gebeurtenis die plaatsvond precies een week na Pasen. En dat is het vandaag ook. Dus we lezen het verhaal van Thomas. Johannes 20, vers 24. Thomas nu, een van de 12 discipelen, die Didymus heette, dat betekent tweeling, was niet bij degene toen Jezus kwam. Dat was op eerste paasdag, weet je wel, toen hij opstond uit de doden. De andere discipelen zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels, de spijkers, zie, en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen, wij zouden zeggen 7 dagen, precies een week later, waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei, vrede zij jullie. Daarna zei hij tegen Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Zover lezen we uit Johannes 20. Nou moet ik u eerst iets vertellen over deze bijzondere plek waar we hier zijn. Wij wonen hier 2 minuten vandaan in een wijk die heet De Tuinen. Elke straatnaam hier eindigt op het woord tuin. En wat u hier ziet is een soort tuin midden in de tuinen. Hier wordt niet bebouwd, want hieronder zitten heel belangrijke archeologische zaken. Hieronder, het is aangegeven door deze palen, bevindt zich wat men noemt de Loeriker Hofstede. Deze buurtschap heet van ouds Loerik en hieronder zit een grote boerderij. En die zit er nog, want hij is niet opgegraven. Dat willen de archeologen niet, maar ze zijn wel wezen kijken wat er allemaal zo zit. En toen zagen ze dat het een welvarende boerderij moet zijn geweest. Ze aten daar lekkere dingen. Die had je hier toen nog. Eland, meerval. En tegelijk ontdekten ze ook dat dit een land is waar toch ook de zonde en de dood waren doorgedrongen. Ze vonden hier iemand die op een onnatuurlijke wijze moet zijn gestorven. Ze vonden hier voetboeien. Wat erop wijst dat hier ook slaven gehouden zijn. Een plek van zonde en dood. Zand erover, zou ik zeggen. En dat zand dat zit er ook al vele jaren. En of het er ooit onderuit komt, weet ik niet. Vorige week heb ik hier ook gestaan. Toen heb ik een preek voor een andere gemeente gehouden. En toen heb ik de mensen verplaatst van deze tuin naar de tuin van Jozef. Want in Johannes 19 lezen we dat het graf van Jezus zich bevond in die tuin van Jozef van Arimathea. En dat was de plek waar hij ook verscheen aan Maria Magdalena. Die dacht dat hij de tuinman was, de baas van de tuin. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan naar een week later. Een plek in Jeruzalem. Ik weet niet waar, want het was een geheime plek. De discipelen kwamen daar in het geheim bij elkaar, doodsbenauwd dat ook zij zouden worden gearresteerd en voor de rechter zouden worden geleid en misschien ook wel ter dood zouden worden gebracht. Er staat ook bij op die eerste dag dat ze bij elkaar waren uit vrees voor de Joden. Nou, op die avond was de Heer Jezus in hun midden verschenen. En daar waren ze natuurlijk dolblij over. Maar Thomas was daar niet bij. En ze gingen naar Thomas toe en ze zeiden tegen hem, we hebben de Heer gezien. Ze maakten hem geen verwijten, ze zeiden niet, was je daar ook maar bij geweest? Ze zeiden, we hebben de Heer gezien, dat was genoeg. Nou moet ik u over die Thomas iets vertellen. Hij is een van de 12 discipelen geweest. Dus ook later een van de 12 apostelen. En het boeiende is dat we af en toe hem horen in een hele opsomming van alle apostelen. Dat is niks bijzonders. Maar af en toe springt hij er even uit. En dat is een paar keren, met name in het Johannesevangelie. De eerste keer is dat is een bijnaam waar ik u op moet wijzen. Hij heette Didymus. Dat betekent tweeling. Of eigenlijk de helft van een tweeling. Dat vind ik wel boeiend. Dat prikkelt mijn fantasie een beetje. Zou die Thomas soms een tweelingbroer gehad hebben? Zo eentje die hem af en toe een appje stuurde, ga je nou nog steeds achter die Jezus aan? Man, wees toch wijzer. Kom toch hier. Wat zie je toch in die man? Dat weet ik niet hoor, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat Thomas dan terug appte of mailde. Of een duif stuurde, ik weet niet hoe dat in die tijd ging. En dan zei hij, ja, ik weet, snap het zelf ook niet. Want volgens mij gaat het helemaal mis met die Jezus. Dat is één drama. Maar ik hou van die man. Ik kan hem niet loslaten. Ik moet met hem mee. Misschien dat het hoort tweeling ook wijst op zijn natuur. Misschien was hij een tweeslachtig mens. En eigenlijk in dat verzonnen appje waar ik het net over had, komt dat al tot uitdrukking. Het was echt zo'n enerzijds, anderzijds man. Tweeslachtig. Aan de ene kant Jezus niet kunnen loslaten. Achter Jezus aan blijven gaan, wat dat ook betekent. En aan de andere kant zeer somber zijn over de toekomst. In het kerkelijk jaar, maar daar weten wij evangelici niet zoveel vanaf, valt de naamdag van Thomas op de donkerste dag van het jaar, 21 december. Je hebt in sommige streken nog steeds het Thomasluiden. Dan laat men alle kerkklokken luiden op die dag vanwege Sint Thomas. Nou, zo somber en donker en mistig als het op die dag is, zo lijkt mij die Thomas eigenlijk ook wel. Want de eerste uitspraak die we van hem lezen, dat is in Johannes 11. De Heer Jezus gaat naar Jeruzalem, of naar de omgeving daarvan, Bethanië, in verband met Lazarus die gestorven is. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, kom laten we daarheen gaan. Terwijl dat levensgevaarlijk was. Jezus had zich een tijd verborgen gehouden. En dat betekent dat de oversten, de leiders van het Joodse volk, naar hem op zoek waren. En hij wist natuurlijk dat ze, en had hem ook zelf aangekondigd aan zijn discipelen, dat ze zouden proberen hem gevangen te nemen en hem dan te doden. En nu zegt deze Jezus, die zich een tijd lang schuil heeft gehouden, zomaar, kom, we gaan naar Jeruzalem. En dan is het Thomas die zegt, nou, laten we dan maar met hem meegaan en laten wij maar met hem sterven. Wat is nou het tweeslachtige van Thomas? Thomas zegt niet, mij niet gezien, ik ga de andere kant uit. Hij was helemaal niet zo ongelovige Thomas, zoals men dat vaak zegt. Nee, hij was een gelovige man. Hij zag het helemaal zitten met Jezus. En het tweeslachtige was dat hij het helemaal niet zag zitten met Jezus. Want hij dacht, het gaat helemaal mis. Jezus zal gedood worden. En wij zullen dat de dans niet kunnen ontspringen. Wij zullen dan ook met hem gevangen genomen worden en moeten sterven. En hij was daartoe bereid. Dat ontroert me eigenlijk een beetje, weet je dat. Hij had ook kunnen zeggen, we gaan weg. Uiteindelijk is hij ook in Gethsemane, net als de andere discipelen en apostelen, gevlucht. Ik weet het, hij heeft Jezus in de steek gelaten. Maar op dat moment is het anders. Op dat moment is hij inderdaad bereid om Jezus te volgen naar Jeruzalem met alle risico's van die. Laten we dan maar met hem sterven. Hij kan Jezus niet loslaten. Maar die ziet het somber in. Net zo somber als die donkere 21ste december. De tweede keer dat we iets van Thomas horen, dat is in Johannes 14. Dat is al de laatste nacht van het leven van Jezus hier op aarde. Als hij in de opperzaal met zijn discipelen het paasfeest viert. De paasmaaltijd. En dan zegt hij op een bepaald moment, ik ga jullie plaats bereiden in het vaderhuis. En dan kom ik terug om jullie op te halen. En waar ik heen ga, dat weten jullie. Namelijk naar het huis van de vader. En dan zegt Thomas, we weten niet waar u heen gaat en hoe zouden we dat moeten weten? Ik hoor weer dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Misschien vergis ik me wel hoor, maar het klinkt een beetje narrig. We weten nergens van. Als we al weten waar u heen gaat, dan is dat naar de dood. Dan is dat om gevangen genomen te worden. En Thomas kon niet weten dat het diezelfde nacht nog zou gebeuren in de hof van Gethsemane. Maar ja, hij weet niet waar Jezus heen gaat, behalve dat ene. Jezus zal wel gevangen genomen worden en moeten sterven. En dan zegt Jezus die mooie en bekende woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo. Nou komen we dan uiteindelijk bij ons verhaal, onze geschiedenis in Johannes 20. U weet hoe het gegaan is. De discipelen waren gevlucht en waren wanhopig. Dat zien we aan het gesprek van de Emmausgangers in Lucas 24. Ze hadden al hun hoop op Jezus gevestigd. Ze geloofden vast en zeker dat hij de Messias was. Daar konden ze niet over twijfelen. Maar ja, Jezus was gedood. En ja, er waren wel een paar vrouwen die gezegd hadden dat Jezus leefde. Maar ja, dat klinkt misschien een beetje onaardig om het woord van die vrouwen in twijfel te trekken. Maar 100 jaar geleden konden vrouwen ook nog in Nederland niet als getuigen optreden, hoor. Dan moesten ze hun vader of hun broer of hun man meenemen. Dat is allemaal pas van de 20e eeuw dat vrouwen serieus genomen worden. Ja, er zijn wel een paar vrouwen die gezegd hebben dat ze Jezus gezien hebben. Maar ja. En dan zitten ze daar bij elkaar, ik zei het al, uit vrees voor de Joden. Ze zitten daar met de deur en de ramen gesloten, praten een beetje zachtjes. Paasliederen hadden ze niet. En als ze ze hadden gehad, dan hadden ze heel zachtjes moeten zingen. En dan verschijnt Jezus daar en zegt vrede zijn. Dat was zo overweldigend. De Emmausgangers waren intussen ook teruggekomen en die waren er ook bij. En er waren nog een aantal vrouwen. En het was een behoorlijk gezelschap, veel meer dan die 12 discipelen. Het was overweldigend. Nou moet je je voorstellen wat er gebeurt als ze dat bij Thomas gaan vertellen. Want Thomas was er niet bij. Thomas was iemand die zei, stel ik me zo voor, mensen, wat heeft het nog voor zin om bij elkaar te komen? Het is over en uit. Ik heb het jullie gezegd. Jezus zal sterven, hij heeft het zelf 3 maal aangekondigd, dat wij nog niet met hem gestorven zijn. Dan mag je van geluk spreken, want als ze de kans krijgen, dan zullen ze ook ons nog gevangen nemen. Dus ik vind het sowieso al gevaarlijk om met een hele groep bij elkaar te zijn. Vinden wij in deze coronatijd ook om een hele groep met elkaar te zijn, maar dan om andere redenen. Nee, mij niet gezien. Bovendien, hij durfde misschien wel niet. Maar iemand die zegt, ik wil wel met Jezus sterven, die durft ook wel. Maar vooral, wat heeft er nog voor zin? Het is over en uit. Dan komen die discipelen en zeggen, we hebben Jezus gezien. En dan zegt Thomas, die sombere Thomas, die tweeslachtige Thomas, jullie kunnen me nog meer vertellen. Ik kan me wel voorstellen dat het gegaan is vorige week, hoor. Jullie zaten daar bij elkaar en jullie hebben elkaar een beetje opgezweept. Jullie hebben elkaar versterkt in de valse hoop. En toen zijn jullie je ook nog gaan verbeelden dat jullie Jezus hebben gezien. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik niet in geestverschijningen geloof. Dat ik niet aan spokerij doe. En dat ik het alleen maar zou geloven als ik harde feiten zou hebben. Dat wil zeggen, ik neem niet genoegen met een geestverschijning. Ik wil naar die geest toe kunnen gaan om hem vast te pakken. Om te weten of het echt een lichaam is van vlees en beenderen. Ik citeer nou de woorden die de Heer Jezus zelf gebruikt in Lucas. Een lichaam van vlees en beenderen. Een lichaam dat je kunt aanraken, dat je kunt omklemmen. Ik wil mijn vingers steken in die littekens van die wonden. In zijn handen, in zijn zijde. Ik wil tastbare bewijzen, in dit geval nog letterlijk ook. En dan was geloof ik het. Ja, dan zou ik zeggen, dan had je erbij moeten zijn, Thomas. En misschien hebben de discipelen dat ook al gezegd. Dan had je er maar bij moeten zijn. Dan had je het kunnen doen. En Thomas laat zich overreden. Ik probeer nog steeds die man te begrijpen. Misschien is hij wel gedacht, laat ik het dan maar doen voor die andere discipelen. Dat is misschien wel gunstig voor ze. Misschien kan ik ze helpen om van hun illusies af te komen. Misschien kan ik ze tot de nuchtere werkelijkheid terugbrengen. En dan zijn ze daar bij elkaar weer, dat hele gezelschap. Nu alle 12, of eigenlijk 11, want Judas was er niet meer bij. En dan nog een heleboel vrouwen en nog een heleboel andere discipelen. Want die Emmausgangers, dat waren ook discipelen die niet bij de 12 hoorden. Dus het zal best een aardig gezelschap geweest zijn. In handelingen 1 zijn er in de opperzaal al 120, dus een hele club. En dan verschijnt Jezus. Nou, dit is zo'n mooi moment. Want Jezus weet alles. Hij weet alles van het gesprek van Thomas. Hij weet alles van wat er in het innerlijk van Thomas zich beweegt. En hij richt zich onmiddellijk tot Thomas. Die daar ergens tussen het publiek zit. En hij zegt, kom maar Thomas, kom maar. Kom maar met je vinger. Hier. Hier heb je mijn handen. Zie je die tekenen? Kom maar. Dat is vlees en bloed. Of vlees en beenderen, net hoe ik zeggen wil. Kijk maar, het is echt. Het is echt en steek je handen er maar in. Voel maar. Het is tastbaar. concreet. En nou moet blijken of Thomas zo'n soort natuurwetenschapper is die pas wil geloven als hij de objectieve feiten heeft waargenomen. Of dat die anders in elkaar zit. Ik bedoel dit. Stel eens voor dat we objectief zouden kunnen bewijzen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar het doet verder niks, beetje. Wat heb je daar dan aan? Ik ken een Joodse geleerde. Ik heb één keer een toespraak van hem gehoord in Utrecht, maar hij is al lang overleden. Hij was een orthodoxe Jood, maar hij was ook professor in het Nieuwe Testament in Duitsland. Dus hij kende het van haven tot gort, het Nieuwe Testament. En hij heeft in een boek geschreven dat hij ervan overtuigd was dat Jezus echt was opgestaan. Maar het deed hem verder niets. Het veranderde zijn leven niet. Hij bleef een orthodoxe Jood. Het was puur hoofdkennis. Bovendien snapte hij er helemaal niks van, want hij dacht dat Jezus net zo was opgestaan als Lazarus en als de jongeling in Nain en als het dokter die van Jairus, zodat Jezus later dan toch nog weer gestorven moet zijn. Dus hij begreep er nog niks van ook. Maar mijn punt is, Jezus, Pinchas Lapide, laat ik het zo zeggen, Pinchas Lapide geloofde in de opstanding, maar deed hem niets. Hij kon niet om de feiten heen, maar het veranderde hem niet. En dat is verschil met Thomas. Thomas heeft Jezus lief. Hij wil iets anders en hogers en beters en lievers dan een levende Jezus. En nu ziet hij hem voor zich. Hij heeft bewijzen genoeg. Hij ziet dit is geen geestverschijning. Hij ziet dit is de Jezus zoals wij hem kennen. Dat is waar in een opstandingslichaam, maar wel degelijk tastbaar, hanteerbaar, omhelsbaar, aanraakbaar. En hij zegt, ik kan me voorstellen dat het op de grond valt, maar daar staat er niet bij. Hij zegt, mijn Heer en mijn God. Jezus is de Heer, Jezus is zelfs God, Jezus is God de Zoon. Maar dat woordje mijn, dat doet het. Stel dat Maria Magdalena gezegd heeft. Weet u ook waar ze mijn Heer hebben gelegd? Hetzelfde wat Paulus schrijft in de Filippenzen. Ik doe het allemaal voor Jezus, mijn Heer. Hetzelfde wat Elisabeth zegt. Mijn Heer is tot mij gekomen in de schoot van Maria. Weet u nog toen Maria bij Elisabeth op bezoek ging? Het is een ongelooflijk verschil of je weet dat Jezus de Heer is over alles. Degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Of dat jij kunt zeggen, hij is mijn Heer. Kun je dat zeggen? Jij, kinderen thuis, jongelui thuis, ouderen? Of ben je maar zo'n kerkganger die eigenlijk een meeloper is? Kun jij zeggen, net als Thomas, Jezus is mijn Heer. Dat maakt alles anders. Dat maakt een gigantisch verschil. Jezus accepteert dat ook van Thomas. En hij zegt, geloof je nu? Je bent nog geen ongelovige Thomas meer, maar ik heb u al uitgelegd, dat is heel wat anders dan een ongelovige zomer in de wereld. Hij was een gelovige ongelovige. En dan zegt de Heer Jezus dit. Gelukkig ben je als je niet gezien hebt en toch gelooft. Dat zijn wij allemaal. Ik heb nooit een verschijning van Jezus gehad. En als ik hem alleen had gehad, dan zou ik hem ook wantrouwen of het nou wel echt was. Ik heb wel de stem van Jezus in mijn hart gehoord, maar nooit als een hoorbare stem buiten mij. En toch geloof ik. Waarom geloof ik eigenlijk? Ja, omdat ik toch wel een heleboel feiten heb. De feiten van de schrift. Ik geloof wat de Bijbel vertelt en daar heb ik goede redenen voor. Ik word erin niet teleurgesteld. Men heeft wel eens gezegd dat de opstanding van Jezus het best bewezen feit is uit de hele wereldgeschiedenis. Dat we zekerder kunnen zijn van het feit dat Jezus leeft dan dat Julius Caesar ooit geleefd heeft, om wat iets te noemen. Ik geloof in de feiten. Maar dat is niet genoeg. Jezus heeft mijn hart aangeraakt. Ik geloof in de opgestane Heer. Dat geloof ik met mijn hart, met mijn ziel, met mijn verstand. Maar dat hij mijn Heer is, dat is een gigantische stap verder. En dat kan alleen de Heilige Geest doen. Je moet het ook wel willen, want een heleboel mensen willen dat helemaal niet. Die willen helemaal niet Jezus op die manier leren kennen. Maar als je het wel wil, dan is het de Heilige Geest die dat in jou werkt. Zodat de levende Heer, die daar zit aan Gods rechterhand nu sinds de hemelvaart, en die daar klaar staat om terug te komen, om te oordelen de levenden en de doden, die Heer, het is geweldig om dat te weten dat hij daar zit in Gods rechterhand. Maar dat hij mijn Heer is ook vandaag, ook in deze corona-perikelen, ook in deze voor heel veel mensen verschrikkelijk moeilijke tijd, met alle kinderen thuis, met mensen die we kennen en liefhebben die in het ziekenhuis liggen, of die misschien wel overleden zijn intussen aan het coronavirus. Het zijn er zoveel. Je zou er wanhopig van kunnen worden. Ik denk, komt het ooit nog goed met de wereld? Wat is dan geweldig om te weten van die ene die daar zit aan Gods rechterhand. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar nog veel groter dan dat is om te weten. Hij is mijn Heer. Hij is degene met wie ik voor eeuwig verbonden ben. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt in dit leven. Ook al zou ik zelf ziek worden. Ook al zou ik in het ziekenhuis moeten terechtkomen. Of een van mijn geliefden. Wat gelukkig nog niet gebeurd is. Er zijn verschillende familieleden die waarschijnlijk het virus gehad hebben. Maar die zijn er goed vanaf gekomen. Maar ja, wij ouderen, u weet het allemaal, hè. Ik kan er niet bang over zijn. Jezus is mijn Heer. Ik heb hem gezien. Niet met de ogen zoals Thomas het gezien had. Ik heb hem gezien en gehoord niet met de oren zoals Thomas zijn stem gehoord heeft. En ik heb hem toch gezien. Paulus heeft hem gezien. Aan Gods rechterhand, maar zelfs dat is mij niet beschoren geweest. En toch zie ik hem. Ik zie hem op al die prachtige bladzijden, vooral in de Evangelie. En ik zie hem alsof hij hier vlak bij mij is. Hier achter de camera is een mooie waterplas. En in gedachten zie ik Jezus daar wandelen over het water. Ik zie deze heuveltjes hier en ze herinneren mij aan de berg in Israël waar Jezus gezeten heeft en gesproken heeft met zijn discipelen. En ik lees het in de Bijbel en het is voor mij even reëel als dat Jezus hier nu zou zitten. Want of ik hem zie of niet zie, dat gaat alleen maar over mijn ogen, over mijn oren. Jezus is net zo reëel bij mij, de levende Heer. Net zo reëel als hij daar in die kamer was met de deur en de ramen gesloten. Waar Petrus en al die andere apostelen zaten en waar ook Thomas zat. En waar Thomas op zijn gezicht viel. Of je het nou ziet of niet, dat verandert niets aan de realiteit van Jezus in jouw leven. En daarom zeg ik, je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, maar als ik dan ziek word, hoef je geen zorgen te maken. Maar stel je voor dat je nou zelf zou zeggen, zou overlijden aan dat coronavirus. Waar ben ik dan met mij, Jezus? Is hij dan ook nog steeds bij mij? Jazeker, juist dan. Hij is nooit dichter bij een gelovige als wanneer die gelovige moet weggenomen worden door de dood. Je zult nooit dichter bij Jezus zijn als door de dood heen. Dat zeg ik niet om lichtvaardig te spreken over het sterven van onze geliefden die te gronde gaan aan dat coronavirus. Helemaal niet. Ik hoop dat we er allemaal voor bewaard blijven. Maar als het zou gebeuren, dan zou hij juist dan dicht bij me zijn. Zo dicht als maar mogelijk is. Ook al zie ik hem niet en ik hoor hem niet. Ik weet het. Ik heb ooit een vriendin gehad, dat is al vele jaren geleden. Die van de leeftijd van mijn vrouw was. En die vrij jong gestorven is aan kanker. Op de moeilijkste momenten, toen ze heel zwaar te lijden had onder gevolgen van alle behandelingen, zei ze, ik weet dat Jezus bij me is, maar ik voel het niet. Zover kan het ook komen. Want je gevoel kan je ook maar bedriegen. Net zoals je ogen en je oren je kunnen bedriegen, kan het met je gevoel ook zo zijn. Maar ze zei, ik weet. En dat weten is geloof. Dat gaat boven het gevoel uit, dat gaat boven de ogen en de oren uit. Dat heeft te maken met de diepste, diepste overtuigingen van je hart. En die gaan uit boven alle wetenschappelijke feiten rondom de opstand. Nogmaals, is Jezus jouw Heer? Dan ga je een nieuwe week in met Jezus, jouw Heer. Dan mag je best bezorgd zijn, dan moet je je handen blijven wassen. En je moet afstand houden van alle andere mensen. Allemaal nuchtere, praktische waarheden. Maar dan zal Jezus bij je zijn. Niet op anderhalve meter afstand, maar zo direct naast je. Je kunt zijn hand vasthouden. Hij woont in je hart. Hij maakt deel uit van jouw bestaan. Ik wens je in deze nieuwe week God zegen toe.